Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 122 zingen wij het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt, Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief van apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan het 10e hoofdstuk, de verzen 19 tot en met 39. Wij herzeggen u Hebreeën 10 vanaf het 19e vers. vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u Hebreeën 10 vanaf vers 19 tot en met het einde. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zonen Gods vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en een geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft: mijne is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Toch gedenkt de vorige dagen, in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degene die alzo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werf dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil Gods gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zien niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behoudenis der ziel.
Gemeente aan de beurt van behandeling vanmiddag is paragraaf 14. Dus niet 13, maar paragraaf 14 van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven deze paragraaf volharding in de middelijke weg. Volharding in de middelijke weg, met een streepje onder dat woordje middelijk. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, de genade begint middelijk. In de tweede plaats, de genade vervolgt middelijk. En in de derde plaats, de genade versterkt middelijk. Dus het gaat over de volharding in de middelijke weg. In de eerste plaats, het is zo ook begonnen. We lezen dat aan het begin van deze paragraaf. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit werk der genade door de prediking des evangelies in ons te beginnen. Het begint zo. In de tweede plaats, het vervolgt zo. Want er staat al zo bewaard, dat wil zeggen op dezelfde manier, in dezelfde middelijke weg. En in de derde plaats, de genade versterkt ook middelijk. En dan letten we in het bijzonder op het slot waar gesproken wordt over het gebruik van de heilige sacramenten. De sacramenten zijn niet ingesteld om de genade te werken, maar alleen om te versterken. Gemeente, vorige week hebben wij stil mogen staan bij paragraaf 13. We hebben toen gezien wat er nu gebeurt als de verzekerdheid van de volharding weer terugkeert in het leven van een kind van God. Dus een kind van God kan in de zonde vallen. En als dat gebeurt, dan is de verzekerdheid ver te zoeken. Dan komt er vertwijfeling en aanvechting. Dan geven wij de duivel een stok om ons te slaan. Maar als nu die verzekerdheid weer terug mag keren, ja, maakt dat een kind van God dan niet zorgeloos en dartel? Dat men denkt, nou ja, de Heere komt toch wel weer terug, ook als wij zondigen. En we hebben gezien dat dat nou juist niet zo is, maar dat Gods kinderen, mag ik het zo zeggen, eigenlijk alleen maar serieuzer worden. Zij weten wat het is om Gods aangezicht te missen. En als de Heere zijn aangezicht dan weer toont, dan is dat zo'n groot wonder dat ze er alles aan zullen doen om dat niet weer opnieuw te gaan verliezen. Dus ze worden niet dartel, ze worden niet hoogmoedig. Het is niet zo dat het beter is dat ze maar in onzekerheid zouden blijven verkeren, zoals sommigen zeggen. Maar het brengt hen juist dichter aan de voeten des Heren. We hebben gezien in een viertal punten zelfs. Gemeente, nu gaan we over naar de middelen. De middelen en de werking van de genade. De middelen en de versterking van de genade. Eigenlijk is onze eerste gedachte niet helemaal nieuw. Onze eerste gedachte is eigenlijk al een beetje aan de orde geweest toen het ging over de manier waarop de bekering plaatsvindt. En we hebben gezien dat doet de Heere in de middelijke weg. Maar toch nog een paar puntjes die we toch wel aan kunnen wijzen hier. In de eerste plaats valt het mij op, wie doet dat nou? Wie doet dat nu? Wie begint nu dat genadewerk? Goed lezen, jongens en meisjes. Er staat gelijk het nu God beliefd heeft, dit zijn werk der genade door de prediking des evangelies in ons te beginnen. Wie is het onderwerp? Ontleden is heel belangrijk. Wie is het onderwerp? Wie begint er? God. God begint. Dus niet wij beginnen het werk der genade, maar het begin is uit God. En als het begin niet uit God is, als wij beginnen, moeten we het ook zelf als het ware vasthouden. Nou, dat is een onmogelijk werk. God begint het. En hoe begint God het? Waar begint God het? Dat is ook belangrijk. Want de mens heeft natuurlijk wel zijn verantwoordelijkheid. De Heere doet dat in de middellijke weg. De Heere doet dat, staat hier, door de prediking des evangelies. Dus wat is nou onze verantwoordelijkheid? Niet om het werk der genade te beginnen, want dat kunnen we niet. Veel mensen zeggen, ja, je moet beginnen en later dan zie je wel dat God begonnen is. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Nee, God is het die begint en onze verantwoordelijkheid is dat wij de middelen waarnemen. Dat wij de middelen ernstig waarnemen. Dat wij de middelen biddend waarnemen. Dat wij beseffen dat de middelen aan de zegen van de Heere verbonden zijn. En als die zegen gemist wordt, dan doet het middel niks. Dus een hele belangrijke vraag is, hoe zijn we vanmiddag naar de kerk gekomen? Zou je graag bekeerd willen zijn, jongens en meisjes? Ja, zeg je natuurlijk, dominee. Maar de Heere heeft het nog niet gedaan. Maar heb jij dan wel je knieën gebogen voordat je naar de kerk ging? Heb je dan wel gevraagd, Heere, mag dit dan de dienst zijn dat uw woord voor mijn hart mag opengaan? Heb je, als je dat nou allemaal niet gedaan hebt, wil je dan eigenlijk wel zo graag bekeerd worden? Begrijp je, als je dat echt graag zou willen, dan geeft dat ook werkzaamheden. Dan ga je je knieën buigen, dan kom je niet zomaar naar de kerk. Maar dan kom je biddend naar de kerk. De prediking is het middel. Het gaat niet buiten het woord om. Het geloof, zegt apostel Paulus, is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. En wanneer hoor je het woord Gods? Als het gepredikt wordt. Dus Paulus heeft het in Romeinen 10 daar vooral over de prediking. Hij heeft het over hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden zijn. Ja, zegt u, dominee, maar is het dan zo als er vanmiddag iemand in de kerk is bij wie het misschien anders begonnen is, dat het niet uit God is? Het zou kunnen zijn dat er iemand in de kerk is die zegt, ja, maar ik heb vroeger in de kerk gezeten. En toen in mijn jeugd, toen heb ik alles de rug toegekeerd. En ik leefde in de zonde. En toen heeft de Heere mij buiten de kerk, heeft de Heere mij stilgezet. Er kwam een waarschuwing terug die vroeger al eens geklonken heeft. En dat heeft de Heere middelijk voor mij gebruikt. Ik was niet in de kerk toen dat gebeurde. Ik was niet onder de preek toen de Heere mij heeft stilgezet. Kan dat? Ja, dat kan. God kan alles. Dus God kan een boodschap. Er zijn misschien jongeren die nu niet meer in de kerk zijn. Die onder het woord verkeerd hebben. En die toch nog tot bekering komen als de Heere het woord wat ze in hun jeugd meegekregen hebben alsnog laat ontkiemen in hun hart. Dat kan. Dat kan. Is het dan niet belangrijk om naar de kerk te komen? Jawel. Want kijk eens hoe het er staat. Het staat er zo mooi eigenlijk. Er staat gelijk het nu God beliefd heeft. Dus het belieft God om het genadewerk te beginnen onder de prediking. De Heere kan het ook anders. De Heere doet het ook wel eens anders. Maar dat zijn uitzonderingen. En nu zijn wij, zegt dominee Moerkerke, wij zijn er heel erg goed in om van de uitzondering de regel te maken. Dat zie je in het kerkelijke leven nog wel eens, dat mensen dat willen proberen. Van de uitzondering de regel maken, alsof dat gangbaar is, alsof dat gewoon is. Maar gemeente, dat is niet gewoon. Een uitzondering is nooit gewoon. Gods gewone weg is om het genadewerk te beginnen onder de prediking. Dat is zoals het hem belieft. Maar dat wil niet zeggen dat degenen die de prediking nu de rug hebben toegekeerd voor eeuwig verloren zijn. Laat dat ook nog een bemoedigend woord zijn voor droeve ouders in ons midden, van wie de jongeren niet meer onder de verkondiging komen, niet meer onder de middelen der genade zijn. O, de Heere mogen ze terugbrengen. Of hij mogen ook de roepstemmen die geklonken hebben in hun hart heiligen. Dominee de Gier schrijft bij dit artikel: wij moeten niet wijzer willen zijn dan God. God bindt ons aan de middelen. Wij kunnen God niet aan de middelen binden. Wij kunnen God nooit vastbinden. De Heere gaat zijn eigen weg. De Heere kan alles. Maar wij moeten kijken wat de Heere ons doet. En de Heere bindt ons wel aan de middelen. Hij bindt ons aan het woord. En dat is wat de Heere gebruiken wil tot bekering. Kijk maar in de Bijbel. Hoe komen nou mensen tot bekering? Hoe kwam Lydia tot bekering? Die kwam tot bekering onder de preek van de apostel Paulus. Menselijkerwijs gesproken, als ze niet naar de kerk gekomen was, was ze niet tot bekering gekomen. Maar ze moest naar de kerk komen. Ze moest daar zijn. De Heere brengt het middel bij de zondaar of de zondaar bij het middel. Hoe zijn die 3000 mensen op de Pinksterdag tot bekering gekomen? Door de prediking. Niet door dat geluid wat ze hoorden van een geweldig gedreven wind, maar door het woord. Die eenvoudige preek, die indringende preek die Petrus gehouden heeft op de Pinksterdag. En die de Heere gebracht heeft in de harten van mensenkinderen door de Heilige Geest. Zodat ze dat woord gingen horen voor de eerste keer van hun leven. Dat woord dat doorwondde hen. Dat legde de schuld open, zodat ze zichzelf op de borst gingen slaan en uit gingen roepen: mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Heeft dat woord u wel eens zo geraakt, gemeente? Het is belangrijk, en anders zit je misschien zonder oren in de kerk, zoals we dat vanmorgen gehoord hebben. Horende doof en ziende blind. We verstaan de boodschap niet. Ik denk aan de prediking in de synagoge van Antiochië. Er staat daar: er geloofden er zoveel als er verkoren waren tot het eeuwige leven. Maar wel in de weg van de middelen werd het geloof gewerkt. Dus wij moeten de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Gemeente, mag ik dat ook meegeven vandaag? Over het algemeen dan is er in onze gemeente een zeer trouwe opkomst. En dat stemt ons tot grote blijdschap dat het zo mag zijn. En ik hoop ook van harte dat het zo mag blijven. Want het is geen best teken als sommigen er de gewoonten van maken om de onderlinge bijeenkomsten na te laten. Wat moeten we dan doen? Vermanen. U hebt dat horen lezen van de apostel Paulus uit het hoofdstuk wat gelezen is uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 10. Kijkt u ook wel eens rondom zich heen of u mensen mist? Let u ook mede op of mensen trouw komen naar Gods huis? Spreekt u ook mensen aan die de gewoonte beginnen te ontwikkelen om de onderlinge bijeenkomsten na te laten? Dat moet ons ter harte gaan als wij dat zien. Er zijn misschien mensen die dan hier gaan en dan daar, en de onderlinge bijeenkomsten nalaten in eigen kring. Dat is geen goed teken. De Heere wil zijn zegen geven in de ordelijke weg. In de weg van de middelen die hij ons gegeven heeft. Laten we eerst maar een versje zingen. 25 vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen. Onze eerste gedachte, de Heere werkte genade middelijk. De Heere werkte genade door de prediking. En daarom, gemeente, laten wij trouw opkomen naar Gods huis. Laten wij onze plaats innemen onder de verkondiging met een biddend hart, smekend of de Heere dat middel door hemzelf ingesteld in ons persoonlijk leven zou willen zegenen. Zo begon het, volk des Heren, of niet? Niet waar? Het is hier een terugblik. Dit is Gods gewone weg, hoe Hij de genade aanvangt. Je bent in Gods huis en plotseling wordt alles anders. Het woord gaat naar binnen. Je krijgt oren om te horen en een hart om op te merken. Maar als je nu genade hebt, blijft dan die kerkgang ook nog belangrijk? Onze tweede gedachte. De genade vervolgt middelijk. Let u op dat woordje alzo. Op dezelfde manier zoals de Heere de genade begint, op dezelfde manier bewaart de Heere de genade ook. Wie is het onderwerp? Wie bewaart? Nog steeds God. God begint en God bewaart. Hoort u hoe onze vaderen denken over de volharding der heiligen? De volharding der heiligen is niet ik begin en ik bewaar, maar die begonnen is, die zal het ook voleindigen. De Heere bewaart. En hoe bewaart de Heere? In de weg van de middelen die Hij zelf heeft ingesteld. In het natuurlijke leven zijn middelen nodig. Middelen ter onderhouding die de Heere ons gegeven heeft. Een pasgeboren babytje, jongens en meisjes, dat heeft melk nodig. En als dat babytje geen melk krijgt, dan gaat het niet goed. Het heeft melk nodig om niet alleen in het leven te blijven, maar ook te groeien. En weet je, zo is het nu ook met de mensen die genade hebben mogen ontvangen. Overal waar leven is, daar moet ook ontwikkeling zijn. En als er geen ontwikkeling is, dan is het zorgelijk. In het natuurlijke leven gaat een moeder naar de dokter als een babytje niet groeit of als een babytje afvalt. Dan maakt die moeder zich grote zorgen. En zo zou het ook moeten zijn in het geestelijke gemeente. Als er geen ontwikkeling is, dan zouden we ons zorgen moeten maken. Want de middelen moeten blijvend gezegend worden. Er is melk nodig. Er is wat vastere spijzen nodig voor degene die meer geloofsoefeningen kennen. En dat geeft een verlangen naar Gods huis. Juist Gods kinderen hebben een verlangen naar Gods huis, naar zijn inzettingen. En die mensen, die wil de Heere zijn zegen ook geven in die weg. In Psalm 68 lezen wij dat verlaters van de wet zullen in het dorre wonen. Mensen met een slordige kerkgang, die zullen weinig zegen ervaren. Ik heb eens het voorbeeld gehoord van schapen die uitbreken of die overal lopen te grazen, die blijven mager. Maar die op de weide zijn, waar ze horen te zijn, die hebben het daar het beste. De Heere bewaart zijn genade ook in die weg en hij achtervolgt hen ook. De Heere blijft bij hen. En dat vraagt ook een ordelijke kerkgang, gemeente. Een dominee, als het goed is, in zijn heddelijk werk, kiest de teksten waarover hij kiest ook met wijsheid, biddend. En daar zit ook een ontwikkeling in. Het gaat niet in iedere preek over hetzelfde onderwerp. In de ene preek ligt veel meer de nadruk hierop en de andere preek ligt veel meer de nadruk daarop. Gods woord is onderscheiden. En het is niet goed als we een gedeelte daarvan missen. Het is ook een zegen, hoor ik zo vaak, als ik opgebeld word, als er een beroep komt, dan zegt men, ja, wij missen een eigen herder, dominee. En aan de dienaar des woords, daar is geen gebrek. We hebben dominees genoeg. Iedere zondag is er wel een dominee die het woord kon bedienen. Maar er zit geen lijn in. Er zit geen orde in. Wat de gemeente zo nodig heeft, dat is onderwijs. En in ieder onderwijs moet een bepaalde orde zitten. Dat is een zegen, gemeente, als je een eigen herder mag hebben die de kudde mag leiden. Daarin achtervolgt de Heere ook zijn werk en zijn kinderen. Achtervolgen zoals een moeder haar kleine kind achtervolgt. Niet achtervolgt om zoals een dief achtervolgd wordt, maar achtervolgt uit een stuk zorg. Achtervolgt omdat zo'n kind gevaar loopt, omdat het op eigen benen niet kan staan. Dat er ongelukken kunnen gebeuren. Gemeente, als de Heer zijn eigen werk in de steek zou laten, dan zouden grote ongelukken gebeuren. Maar hij achtervolgt het genadewerk en hij volbrengt het ook. Hij volbrengt het ook. Het geloofsleven, dat krijgt, als het goed is, een rijping. Het is net als bij het graan. En als het graan rijp is, dan wordt het ingezameld. Maar daar is eerst de regen voor nodig, daar is de zon voor nodig, daar is de warmte voor nodig en zoveel meer. En zo gebruikt de Heere de prediking van zijn woord om het geestelijke graan tot rijping te laten komen. En als ze rijp zijn, dan worden ze ingezameld. Dus Gods kinderen die komen nooit van Gods inzettingen af. Daar blijven ze aan gebonden en dat zouden ze ook niet willen. Ze zouden daar niet van los willen komen. Ze hongeren daarnaar. Ze dorsten daarnaar. Hij onderhoudt het door het horen. Straks dan komt er nog wat, maar opnieuw bij die onderhouding staat het horen op nummer 1. Zult u dat niet vergeten? Het allerbelangrijkste in de onderhouding van de genade is niet het lezen thuis, maar het allerbelangrijkste is het horen, is het ambtelijke onderwijs, is de prediking door de Here ingesteld. Daar is men nooit te groot voor. Dat woord dat gebruikt de Here tot versterking van het geloof. En daar zien Gods kinderen ook naar uit. Ze zien er naar uit als het zondagavond is. Dan zeggen ze soms, nou is het alweer voorbij. Dat is jammer. Het duurt zo lang tot de volgende zondag. En zeker in het beginnende genadeleven, jongens en meisjes, een klein kind moet om de 3, om de 4 uur drinken. En dat is in het beginnende genadeleven, dan merk je dat Gods kinderen verlangen naar melk. En van de ene zondag naar de andere zondag, dat duurt veel te lang. Dat houden ze niet uit. En daarom zijn ze blij als er door de week ook een kerkdienst is. En als er dan in de eigen gemeente geen kerkdienst is, dan zie je dat ze in de omgeving gaan luisteren. Omdat ze verlangen om Gods woord te horen. Als je dat niet hebt, gemeente, dan is dat geen best teken. En aangrijpend in deze tijd van individualisme waarin we leven, dan zie je dat dat verlangen niet bij alle mensen aanwezig lijkt te zijn. Het is een heel veeg teken als iemand zegt dat hij een kind van God is en hij heeft geen binding met Gods huis. Hij heeft geen binding met Gods inzet. Dat klopt niet. En nou zal er zeker ook in de kerk wel van alles mis zijn. Dat is er altijd geweest, dat zal er ook altijd zijn. En wat dat betreft hoeven wij ons ook als kerk echt niet op onze borst te kloppen. Maar als ik kijk naar de kerk in de tijd van Simeon en Anna gemeente, was er ook van alles mis. De priesters die begrepen echt niet meer waar het over ging. Ze deden hun werk werktuigelijk. Er was geen plaats voor het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar wat waren die twee kinderen des Heren gebonden aan Gods huis? Wat waren ze gebonden aan Gods inzettingen? Ze sloegen geen dag over. Ze leefden als het ware van dienst naar dienst. Is dat ook uw hart? En dan is het echt niet zo dat Gods kinderen in iedere preek wat meenemen. Je zegt niet, dat kan zijn, er kan een periode zijn dat ze dagelijks als het ware begenadigd worden. Zoals Rut een tijd kende in het leven, dat ze dagelijks aren mocht rapen op de akker van Boas. Zo kan er ook in het geestelijke leven een tijd zijn dat Gods kinderen soms kerkdienst bij kerkdienst iets mee mogen nemen naar huis. Maar zo blijft het over het algemeen niet. Zoals de seizoenen zich wisselden voor Rut, zo wisselen de seizoenen ook in het geestelijke leven. Maar dat wil niet zeggen dat hun kerkdienst dan daaronder gaat lijden. Want hoe minder dat ze krijgen, hoe groter de honger. En hoe meer gebed dat er zijn zal, of de Heere zijn zegen zou willen binden aan zijn woord. En jongens en meisjes, als je honger hebt, dan smaakt alles lekker. Mensen die altijd kritiek hebben op de kerkdiensten, die hebben weinig honger. In de oorlog aten de mensen bloembollen. Heb je wel eens een bloembol gegeten? Ik nooit. Het lijkt me ook echt niet lekker. Maar mensen die bijna stierven van de honger, die waren zo blij als ze iets mochten eten, begrijp je? En zo is het ook in het geestelijke leven, als een mens echt honger hebt. Al zou er dan maar iets zijn in de prediking, dan zou je hart opspringen van vreugde. Salomo zegt, de verzadigde ziel die vertreedt het honingzeem. Iemand die boordevol zit, die kun je aan een tafel zetten, maar die zegt, alsjeblieft niet. Ik heb nergens geen trek in. Maar de hongerige ziel, die is alle bitter zoet. De hongerige ziel, die weten nog gauw een graantje tussenuit te pikken. die weet nog gauw iets te vinden als het ware, wat door een ander wordt afgekeurd. Dan zegt hij, nou geef dat maar aan mij. Als je maar honger hebt, begrijpt u, hoe komen we naar Gods huis, gemeente? Is er een verlangen naar Gods inzettingen, een verlangen naar Gods huis? Dan kom je ook in de weekdienst, heb ik gezegd. Er zijn mensen die structureel niet naar een weekdienst komen. Ik heb niet over de mensen die wel eens verhinderd zijn, maar de mensen die structureel niet naar een weekdienst komen, dat is geen goed teken. Iemand zei een keer tegen me, ja, maar dat is voor de liefhebbers. Ja, dat is zo, maar het is wel heel erg als je openlijk laat zien dat je geen liefhebber bent. Dat je zondags eigenlijk alleen komt uit gewoonte, maar dat het niet is omdat je hart trekt naar Gods woord. O gemeente, ik wenste dat ons hart uitging om daar waar dat woord onder ons gebracht mag worden te horen. We leven in een tijd met heel veel zorgen. Ik ben wel eens in een gemeente wezen preken waar ik het avondmaal bediende en later in een weekdienst kwam. En het aantal avondmaalgangers was vele malen groter dan het aantal mensen wat in de weekdienst in de kerk zat. Nou, dan is er in mijn beleving grondig iets mis. Grondig iets mis. Als avondmaalgangers niet verlangen om naar Gods huis te gaan, wie zou er dan nog wel verlangen? Wij leven in een tijd waarin de avondmaalstafels groeien en waarin de weekdiensten afnemen. Waarin kerkenraden, als ze bellen voor een weekdienst, zeggen, nee, die maand heb ik al een dienst. Die maand heb ik al een dienst. Ja, wij spreken maar één dienst in de maand af, want ja, anders komt de gemeente niet meer. En dat zijn wel gemeentes waar het sacrament van het heilige avondmaal bediend wordt en waar soms ook velen aankomen. Klopt dat? Als we nou eerlijk met onszelf omgaan, klopt dat? Gemeente, ik begrijp ook wel dat wij leven in een drukke tijd. En ik besef ook dat de agenda's overlopen, maar als het nou over prioriteiten gaat, dan is dit toch wel wat prioriteit zou mogen hebben. De gang naar Gods huis. En ik geloof, als er geestelijk leven is, dat mensen gemakkelijk iets opzij zullen zetten om naar Gods huis te gaan. Want dat is hun eten en drinken. En dat sla je niet graag over. Zonder eten en drinken ga je dood. In het geestelijke ook, daar moet gegeten worden, daar moet gedronken worden. Dus de kerkgang. In de tweede plaats het lezen. Opmerkelijk. Dat bij de onderhouding van de genade ook het woordje lezen gebruikt wordt. Dus niet alleen de prediking, maar ook lezen. Lezen in de Bijbel. En dat is ook een zorgelijke ontwikkeling in de tijd waarin wij leven. Dat er zo weinig gelezen wordt. Men kent de oude geschriften al helemaal niet meer. Brakel. Vroeger had iedere kerkganger de redelijke godsdienst van Brakel zo'n beetje gelezen. Mensen soms alleen met lagere school. En vele van onze jongeren die weten niet eens meer wie Brakel is. Een preek van Lamijn, dominee Lamijn, dat is al een preek van een oud vader, vindt men die eigenlijk niet te begrijpen is. En zo groeien we telkens meer en meer los, gemeente, van onze wortels en van de leer der waarheid. En als je dan naar de kerk komt, dat ze nou thuis nooit een boek open gaat. En dan komen de broeders op huibezoek straks en dan zeggen ze, ja, hoe is het onder de prediking? En dan zegt zo iemand, ja, maar ik begrijp er niks van. Die dominee is veel te moeilijk. Is toch niet te volgen? Zoals hij dat brengt. Ja. En lees je wel eens? Lezen? Nee, ik lees nooit. Daar heb ik geen tijd voor. Ja, is het dan gek dat je de preken niet meer helemaal volgen kunt in de kerk? Zou het werkelijk de bedoeling zijn dat een dominee als met een theelepeltje bij iedere kerkganger de preek naar binnen probeert te krijgen, hapklaar, Of zou er van u ook nog wat gevraagd worden thuis, zoals er van mij wat gevraagd wordt? Gemeente, dat is iets wat we weer op moeten pakken. Lezen in de Bijbel, jonge mensen. Daar tijd voor uit te trekken. Die Bijbel moet open. En die mobiel die moet een poosje aan de kant. En als Gods woord niet meer open gaat, echt, dan is dat een hele zorgvolle ontwikkeling. Als je van huis gaat, moet die Bijbel in je koffer zitten. Als je in het ziekenhuis ligt, dan moet de Bijbel op je nachtkastje liggen. Als het goed is, dan kun je niet. Ja, je kunt niet zonder je mobiel. Nog geen half uur. Sommige jongelui die raken helemaal in paniek als ze niet op hun mobiel kunnen. Maar je zou in paniek moeten raken als je niet bij je Bijbel kunt. Want dat is toch het middel wat de Heere gebruikt om de genade te verwerken. De genade te werken en de genade te versterken. Wat staat het onder druk? Het hele gezinsleven. Op de synode werd ook gezegd, daar moeten we aandacht aan geven als predikant aan het gezinsleven. Mensen eten niet meer met elkaar. Mensen lezen niet meer met elkaar. Iedereen pakt zomaar wat en iedereen doet zomaar wat. Een gemeente, dat is niet waar de Heere zijn zegen over geeft. Hoe vervullen wij als vaders ook onze priesterlijke taak in het gezin? Lezen. En als er nou geen lezen is, dan moet u ook niet gek opkijken dat er geen geestelijk leven is. En dat er ook geen onderhouding is van het geestelijke leven. Als je de middelen verzaakt, dan is het logisch dat de zegen aan de middelen ook wegblijft. Hoe is die persoonlijke omgang met het woord van God? Drukken wij dat woord nog wel eens aan ons hart eer dat we slapen gaan? Pakken we dat woord als eerste 's morgens als we wakker worden? Wat heb je als eerste in je handen, jongens en meisjes? Als je uit bed stapt, zou het niet moeten zijn het woord des Heren. En het overleggen daarvan staat er, nota bene. Dus niet alleen luisteren in de kerk, maar je krijgt huiswerk mee in de kerk. Je moet het overleggen. Je moet het overdenken. Je moet het overpeinzen. Je moet het bemediteren. Natuurlijk snap je die preek niet in één keer. Natuurlijk mag je daar thuis nog mee bezig zijn. Natuurlijk is het nuttig als we uit de kerk komen een verklaring als van Matthew Henry lezen. Om te kijken, waar heeft die dominee over gepreekt? Hebt u een Bijbelverklaring in huis? Als we die niet in huis hebben, dan zou ik toch proberen om daarvoor te gaan sparen. Bijvoorbeeld zo'n verklaring als Matthew Henry en je komt uit de kerk en je leest 's middags of 's avonds nog eens door het gedeelte waar de dominee over heeft gepreekt. Natuurlijk blijft het dan veel meer hangen en natuurlijk ga je het dan beter begrijpen. En natuurlijk kun je veel beter luisteren naar de catechismespreek als je daarvoor al een catechismespreek van dezelfde zondag gelezen hebt. Of als je zondagsavonds nog een catechismespreek van dezelfde zondag pakt. Kijk, dat is het overleggen. En gemeente, als het overleggen niet functioneert, dan is dat eigenlijk geen goed teken. Dan verwachten we het alleen van die anderhalf uur in de kerk. En dan moet het alleen maar van de andere kant komen, van de kant van de dominee. En als het daar niet van komt, dan zijn we ook niet van plan om er nog iets van voor te doen. We lezen van Maria, zij bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En ik weet dat er mensen zijn die met de preek naar huis gaan en met de preek op de knieën gaan en met de preek worstelen. En die ook wel eens mogen ervaren, natuurlijk hoor ik dat gelukkig wel eens. Die ook wel eens mogen ervaren hoe de Heere daar zijn zegen over wil geven. De middelen gebruiken. Je kunt niet alles hapklaar en kant en klaar aangegeven krijgen. Dat hoeft ook niet. Als je echt honger hebt, dan ben je er ook mee bezig. Dan heeft het een plaats in je leven, niet alleen op de zondag. mitsgaders door vermaningen. Vermaningen, dat is een oud woord voor onderwijzingen. Je komt naar de kerk om onderwijs te krijgen. Positief, negatief. Vermaningen kan allebei betekenen. Als het goed is, dan zet je je neer onder het woord. Vermaningen zijn bedoeld om mensen van de zonde af te manen. Om mensen heen te wijzen naar de dienst des Heren. Vermaning. Het woord heeft ons altijd iets te zeggen. Jongens en meisjes, als je 's avonds in je Bijbeltje gelezen hebt, eer dat je je Bijbel dichtklapt, moet je één vraag stellen. En dat is deze vraag: wat heeft dit mij te zeggen? En als je niet aan die vraag toekomt, ja, dan is het ook geen wonder dat je na 10 minuten al niet meer weet wat je gelezen hebt. Maar het woord bevat altijd onderwijs. Het woord bevat altijd vermaningen. Zo is het ook met een preek. Altijd ligt er onderwijs in de kerk, of je nou met zegen hebt mogen luisteren of niet. En als je nou zonder zegen in de kerk gezeten hebt, dan kun je altijd thuis nog afvragen, maar wat was nou de les? Wat lag er nu in die tekst? Wat lag er nu in die preek? Wat is er nu aan mij voorbij gegaan? Of wat heeft die dominee nu niet goed aan mijn hart gelegd? Wat is nu voor mij nodig? Laten we het mee naar huis nemen. Bedreigingen. Bedreigingen moeten er ook zijn in de prediking. Dat is, ja, als iemand doorgaat in de zonde, dan zal de Heere tucht oefenen. Prediking is eigenlijk ook tuchtoefening. Dat hoort er ook in te zitten. De waarschuwende stem mag niet gemist worden, maar ook beloften. Beloften voor verloren zondaren. Het gaat hier over de prediking, de betekenis van de prediking in het leven van Gods kinderen. En in het leven van Gods kinderen hebben die beloften een hele belangrijke functie. Ik heb er u wel eens op gewezen dat Bunyan het noemt de stapstenen in het moeras. Dus die beloften die houden hen als het ware uit de modder. Want anders dan zouden ze verdrinken. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot wederlegging, tot lering, wederlegging, verbetering en onderwijzing. Dus gemeente, we krijgen eigenlijk allemaal huisbezoek vanmiddag. En de vraag is, hoe kom je nou naar de kerk? Hoe zit je er nu onder? Wat heeft het woord gedaan in ons leven? En heeft het niks gedaan? Hoe komt het dan dat het niks doet? Welk gezag heeft het woord in ons gezin? En als het in ons gezin geen gezag meer heeft, hoe komt het dan? Welk gezag heeft het in mijn persoonlijke leven? De Heere werkt middelijk. Hij begint in de weg van de middelen, hij volvoert in de weg van de middelen, en hij versterkt zijn genade door de sacrament, onze laatste gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 84 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerschare God, zij mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt, Psalm 84 en daarvan het eerste en het vijfde vers. onze derde gedachte, de genade versterkt ook middelijk. Dus dat is de lijn vanmiddag, gemeente. De Heere werkt middelijk. De Heere werkt middelijk in het natuurlijke leven. En dat is voor ons allemaal heel erg vanzelfsprekend. Maar de Heere werkt ook middelijk in het geestelijke leven. En dat is voor ons niet allemaal vanzelfsprekend. Maar dat de les dan zou mogen zijn, neem de middelen waar. Verwacht het niet van de middelen, maar verwacht het van de God van de middelen, die de middelen heeft ingesteld. En die ze ook wil gebruiken. Dat is wat hij begeert, namelijk door de dwaasheid der prediking zichzelf een gemeente te bouwen. Maar die genade, die wil de Heere ook nog op een bijzondere manier versterken, en dat is door de sacramenten. Valt het u niet op dat eerst de prediking genoemd wordt en dan de sacramenten? Eerst de prediking, nummer 1, horen van het woord, en 2, de sacramenten. In de Roomse kerk is het omgekeerd. In de Roomse kerk is het eerst de sacramenten en dan de prediking. En daar zijn de sacramenten zo belangrijk geworden dat de prediking verdreven is. In de Roomse kerk daar heb je het altaar. En ergens in een hoekje achteraf misschien nog een preekstoeltje. Maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het woord is eigenlijk alleen maar bedoeld om de goede dispositie aan te brengen, zodat de sacramenten hun werking kunnen doen. De gemeente, die kant moeten wij niet op. Die kant moeten we niet op. En toch zie je ook in onze tijd een ontwikkeling dat de sacramenten naar voren gedrukt worden en de verkondiging naar achter. Je ziet dat op allerlei manieren zich ontwikkelen. In het bijzonder op sectarisch gebied rondom het kerkelijke leven. De doop, het avondmaal en de prediking, ach ja, dat kan iedereen wel doen. Een toespraakje houden, dat kan iedereen wel doen. En dat mag ook iedereen wel doen. Dat is een gruwelijke misvatting. De Heere werkt ook de genade niet door de sacramenten. De Heere werkt de genade alleen door het woord. Het woord heeft een dubbele werking, de werking van het geloof en de versterking van het geloof. En de sacramenten hebben maar een enkele werking. De Heere heeft ze ingesteld tot versterking van het geloof. Ook daar zijn allerlei misvattingen over. Ook als het gaat over het sacrament van de heilige doop. Waar men allerlei gevolgen aan verbindt voor dit kind wat hier gedoopt wordt en wat van heel die sacramentsbediening nog niks meemaakt op dat moment. Maar dominee Kersten zegt terecht, in het sacrament van de doop wordt niet de onderwerpelijke genade verzegeld van dit kind, maar in het sacrament van de heilige doop wordt de voorwerpelijke genade verzegeld. Namelijk de genade in Christus, die zo onuitsprekelijk vast ligt en waar de Heere zijn zegel aan wil verbinden. En dat is tot versterking van het ware geloof in het midden van de gemeente. Want ook al zou zo'n pasgeborene een kind van de Heere zijn, dan nog heeft het op dat moment aan die doopsbediening zelf niets. Net zo min als bij de besnijdenis het kindje zelf iets zou hebben aan de besnijdenis. Maar wat heeft Abraham zich daarin mogen vertroosten? Dat de Heere zijn God was en ook de God van zijn zaad, de sacramenten. Sacramenten, doop, avondmaal, beide ingesteld tot versterking van het geloof. En dan was het eigenlijk best wel ingrijpend toen aan student van de Kuil de vraag werd gesteld. Hoort u wel eens dat de doop is tot versterking van het geloof? En dat hij eigenlijk voorzichtig zei, nou, hoor je niet zoveel. Avondmaal, dat hoor je nog wel eens, maar de dopen, dat hoor je eigenlijk maar heel weinig. Is dat niet schokkend? Moeten we ons dat niet aantrekken? Hoe komt dat? Is er gewenning misschien, omdat de doop zo vaak plaatsvindt, dat de mensen het niet meer zo bijzonder vinden? Iedere maand dopen in een grote gemeente. Maar ja, als het alleen over het bijzondere gaat, dan kan er toch ook geen sprake zijn van geestelijk leven. Gaat er misschien geen voorbereiding aan vooraf? Natuurlijk kun je iedere week, iedere maand geen voorbereidingspreek houden voor de doop. Dan zou de doop overgeaccentueerd worden. Maar dat wil niet zeggen dat er voor u en voor de doopouders geen voorbereiding aan de doop vooraf zou moeten gaan. Zou dat misschien een reden zijn? Dat we alleen op het bord zien dat het doop is. Oh ja, het is doop. Oh, de dienst die duurt langer. Misschien wel vanmiddag. En dat er geen worstelingen geweest zijn voor de doopdienst of de Heer het wilde gebruiken tot versterking van het geloof. Zou dat een reden zijn? Of gemeente, verstaan wij niet meer wat de betekenis is van de doop? Zo gewend aan het formulier dat we niet meer beseffen dat het doopwater ons leert dat wij buiten het koninkrijk zijn. Als je dat toch eens beseft, wat hier zichtbaar gepredikt wordt. Dat wij buiten het koninkrijk zijn, dat we gewassen moeten worden. En dat er anders geen plaats is in het koninkrijk. Zou zo'n doopdienst je niks te zeggen hebben als je dat gaat zien? Maar ook dat wij gewassen kunnen worden, omdat er een middel is tot de reiniging zelfs van de vlekken die wij nooit meer weg kunnen krijgen. Zou zo'n doopdienst voorbijgaan aan iemand die met zulke zwarte vlekken in de kerk zit en die voor God niet bestaan kan? Zou zo iemand niet eens een ogenblik bemoedigd worden onder zo'n doopdienst? Maar waar zijn die mensen? Gemeente die met zulke zondevlekken over de wereld gaan, die voor God niet kunnen bestaan. Zou dat misschien de reden zijn dat zo'n sacramentsbediening niet de uitwerking heeft waarvan we zouden wensen dat hij het heeft? Laten we er maar mee tot onszelf inkeren. Maar laten we ook niet meedoen met het sacramentisme van onze tijd, waarin de doop, zoals ook student van der Kuil dat zei, een onderschrijving wordt van mijn geloof. Arme godsdienst. Als Gods belofte onderstreept moeten worden met mijn ja-woord. Arme godsdienst die van beneden naar boven gaat. Een gelukkig mens die van boven geleid mag worden. Er is een heel nauw verband tussen deze vraag en de catechismus. We lezen in de catechismus vraag 69. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand? Daar komt datzelfde woord terug. Vermaand, onderwezen. En verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt. En vraag 75. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gaan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Ziet u de sterke overeenkomsten tussen de sacramenten? De sterke overeenkomst in de betekende zaak? En dat wil de Heere versterken onder die sacramentsbedieningen met een zichtbaar teken. Nee, het sacrament zelf doet het niet. Maar de Heilige Geest moet erbij komen. En dan wil de Heere dat bijzondere middel gebruiken om arme zondaren heen te wijzen naar Christus. De kracht te doen beleven van zijn dierbaar, alles reinigend bloed. In de gemeenschap met hem, die schoonste van alle mensenkinderen. Dus de kerkdiensten waarnemen. sacramenten waarnemen. Ja, de Heere wil die middelen gebruiken. Dus dat betekent ook dat Gods kinderen dat niet zomaar over mogen slaan. En dat als er dingen liggen waarom het niet zou kunnen, dat die dingen opgeruimd zouden moeten worden, of dat het nood zou moeten worden. Niet alleen in een week van voorbereiding. Er zijn veel mensen die leven eigenlijk van avondmaal naar avondmaal. In de voorbereiding dan zijn ze daarmee bezig. Ze veranderen, hun kleding verandert, hun leven verandert. En dan na de avondmaalsbediening dan is de spanning er weer af en dan gaat men weer de weg zoals men die ging. Zou dat nou de versterking zijn van het sacrament? Gemeente, als het goed is, dan is dat niet gebonden aan die 3 keer avondmaal per jaar. Maar dan heeft het ook alles te maken met die 11 doopsbedieningen. Dan heeft het ook alles te maken met de prediking zondags. Want je kunt niet een jaar zonder eten en drinken. Je kunt niet een jaar zonder voedsel. In het natuurlijke niet, maar in het geestelijke ook niet. De Heere werkt middelen, gelukkig wel. Wat een zegen dat wij ook die middelen nog mogen hebben. Wat een voorrecht dat die doop nog bediend mag worden. En dan geloof ik toch dat er ook onder ons wel eens een moeder is die dan moed mag putten. Dat er een vader is die wel eens een ogenblik verder mag kijken dan de waterdruppels. Dat er een kind van God mag zijn. Wat wel eens iets mag ervaren van die reinigende kracht. Maar zou het niet meer moeten zijn? Meer opwas. Meer onderwijs. Meer opwas. Meer verdieping. Meer versterking. Dat die heilige sacramenten ons ook vervullen mogen. Met diepe eerbied. En we ze niet lichtvaardig zouden gebruiken of lichtvaardig zouden aanzien. Maar dat ze mogen beantwoorden aan hun doel. De Heere werkt middelen. Dat is voor mij een hele grote verantwoordelijkheid, gemeente, om het middel zuiver te doen zijn. En dat is voor u een hele grote verantwoordelijkheid, hoe dat u het middel gebruikt. En dan wil de Heere zijn zegen geven over zijn eigen instellingen. Ik hoop dat men dat mag zien aan onze gemeente. Dat is nou een gemeente, daar hebben ze Gods huis lief. Daar hebben ze Gods dienst lief. Daar hebben ze Gods woord lief. Daar hebben ze Gods wet lief. Dan gaat er iets van ons uit. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Amen.